Meisjes, jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin het avondmaal wordt voortgezet. Dominee Vervoorn zal voorgaan. Ook gasten, hartelijk welkom. We vinden het fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. Nou, dan staat er bij mij de organist is vraagteken. Dat blijft een vraagteken. Er is geen organist, er is geen pianist. We hebben alles afgebeld. Dus of het wordt a cappella zingen, of we schuiven even de piano naar voren en er is iemand die in elk geval de eerste regel van een lied kan spelen. Dat we in elk geval op de juiste toonhoogte beginnen. En dat we niet halverwege het lied ergens eindigen waar niemand meer mee kan zingen. Denk er nog even over na, dan hoor ik dat zo meteen. Bij de voorbeden vanmorgen is er aandacht besteed aan de komende week, waarin we dus het kinderkerstfeest, onze kerstnachtdienst zullen vieren. Er is ook aandacht besteed aan de afgelopen week, aan de kerstviering in het Pieter Ijfhuis, waarin de reden tot dankbaarheid is voor de gesprekken die daar zijn geweest. Er is gebeden voor het beroepingswerk en voor Kees Lutgendorf, die is opgenomen in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen en uitval. En hopelijk zullen ze vrij spoedig kunnen vinden wat er aan de hand is. En verder is er gebeden voor Anja van Harte, de schoonzus van Peter en Ria, die erg ziek is. De collecte is voor de diaconie. We gaan nu zingen gezang 319, de versen 1 en 2. En na Votum en Groet zingen we gezang 319, de versen 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Wat doen we? A cappella of? Oké. Okay.
In stilte willen we ons voorbereiden op deze dienst. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. We zingen dat gezang verder, nu de vers 3 en 4 van gezang 319. Ik ben mijn verbinding kwijt.
Amen.
Zullen we samen een zegen vragen voor deze dienst? Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook in dit middaguur bij elkaar mogen komen. Dat we bijeen mogen komen rond uw woord en rond het sacrament van het avondmaal. Heer, we bidden u, wilt u zelf in ons midden zijn als de gastheer die ons ontvangt aan zijn tafel en aan degene wiens woord, het levende woord dat uit mag gaan. Wil ons zegenen in de dingen die we doen, in ons zingen, in onze aandacht voor u, in onze betrokkenheid op elkaar. Heer, wees ons nabij. Wees ook met ieder die met ons verbonden is door de middelen van de techniek, die deze dienst thuis meemaakt, of waar dan ook, geef dat we samen gezegend mogen worden door wat u ons geeft, uw liefde, uw goedheid. Heer, dat vragen we van u. Dat vragen we niet naar verdiensten, maar om uit genade. Amen. Ja, a cappella zingen, dat is allemaal helemaal zo erg, denk ik. Toen ze in Maastricht nog twee diensten hadden, werd er bijna elke middagdienst a cappella gezongen. En soms was het nog mooier dan met orgel, dus we moeten het gewoon van de positieve kant bekijken. Het gaat vandaag over Psalm 103, gaan we zo meteen lezen, maar waar we nu naar gaan luisteren, of met elkaar gaan zingen, zijn de woorden uit de eigen bundel nummer 11, Bless the Lord en prijs de Heer. Zeg maar, dat is de aanvang van deze psalm. Laten we het beide twee keer zingen. Twee keer in het Engels en twee keer in het Nederlands. Luisteren naar Psalm 103. Er ligt hier geen nieuwe Bijbelvertaling, maar gelukkig heb ik hem ook nog op mijn telefoon. Dus. Psalm 103 van David staat daarboven. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernielt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte naar Mozes zijn wegen bekend. aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor je wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzamen het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Tot zover onze schriftlezing en de tekst van de prediking is 5a. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. We gaan eerst zingen uit een berijming van Psalm 103, namelijk Gezang 15. En daarvan zingen we het eerste en het tweede vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had nooit gedacht dat ik nog eens over deze tekst zou gaan preken. Eigenlijk heb ik me er een beetje aan geërgerd in de nieuwe Bijbelvertaling. Op de volgende dia kunt u verschillende vertalingen van deze tekst zien. Want de nieuwe Bijbelvertaling wijkt nogal af van wat de andere vertalingen hebben. Neem nou wat we hiervoor hebben gebruikt, de nieuwe vertaling uit 1951. Daar staat: die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Ja, dat klinkt zo op het eerste gehoor toch heel wat minder oppervlakkig. Het gaat niet om uiterlijke schoonheid of wat dan ook, maar om je ziel. De Willibrord heeft, hij overstelpt je bestaan met geluk. Daar kunnen we ook nog iets mee voorstellen. De hele mens die vernieuwd wordt. En de Herzienerstatenvertaling, die trouwens letterlijk hetzelfde is in dit geval als de Statenvertaling, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Nou, u ziet wel, de vertalingen die wijken nogal uiteen. En als je dan kijkt wat er in het Hebreeuws staat, dan snap je dat ook wel. Het is nogal erg lastig te vertalen waar het hier over gaat. Maar zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat heeft vertaald, dan lijkt dat zo oppervlakkig. Als je dat hoort, zo'n tekst, dan denk je in eerste instantie, althans zo verging het mij, aan uiterlijke schoonheid. Is dat nou wat God ons wil bieden? Dat je schoonheid bent, dat je jeugd jong blijft, zeker in die combinatie met die adelaar die zijn jeugd vernieuwt. Dat lijkt meer voor een of ander schoonheidsmiddel. Dat zorgt dat je er jong uit blijft zien. Schoonheid en geluk, dat kan je associëren met alles wat in de westerse cultuur wordt nagestreefd. Daar zijn we op uit. Als het maar mooi is. En als het ons maar gelukkig maakt. Dan heb je er wat aan. Is dat nou wat deze psalm wil zeggen? In het Hebreeuws, zei ik al, is het ook erg moeilijk. Er staat iets van sieraad. Tenminste, wat je met sieraad zou kunnen vertalen. Sommigen denken, ja, maar als je één letter verandert, dan staat er bestaan. Dat is de lijn waarin de Willibrord kiest. Hij overstelpt je bestaan met geluk. Hoe dan ook, hoe ver ze ook uiteengaan, het is duidelijk dat God ons iets wil geven en dan niet mondjes aan, maten, maar overdadig over ons leven wil overladen met het goede. Wat dat ook mag zijn. Op de volgende dia. Behalve dan dat je moeite hebt met zo'n vertaling, kan je ook nog wel eens moeite hebben met zo'n psalm. Voor onze familie is dat een psalm die we toch wel vaak lezen. Denk als er iets feestelijks is, als er iets te vieren valt, een verjaardag of een jubileum of ook een geboorte, dan wordt psalm 103 gelezen als een psalm waarin God geprezen wordt. Omdat wat je ontvangt en ervaar je, dat krijg je ook van God. Maar als je de woorden nou eens goed tot je door laat dringen, is dat dan niet wat overdreven feestelijk, deze psalm? Is dat nou realistisch, het beeld wat in psalm 103 wordt getekend? Het lijkt wel of de mensen die dat zeggen in een soort roes verkeren. Kan je dat allemaal meemaken wat hier staat? Ja, natuurlijk, het is heel fijn als mensen de zegeningen die ze krijgen in hun leven ervaren en dat betrekken op God. Maar is dat nou een algemeen gevoel? Ook voor mensen die geloven. Dat wat je hierin beschreven wordt, dat overeenkomt met onze werkelijkheid. Dat we dat zo ervaren van dag tot dag. Ik denk dat niet altijd zo is. Neem nou met name die eerste strofe, die tweede strofe. Hij vergeeft al uw schuld. Nou, dat willen we geloven. Dat God ons alle schuld gelooft. Maar hij geneest al uw kwalen. Moeten we niet vaak ervaren dat ziekten in ons leven hun tol eisen? Dat we daar niet altijd onder uitkomen? En hij redt uw leven van het graf. Hoe moeten we dat dan zien? Uiteindelijk is dat ons aller bestemming, dat we in het graf terechtkomen. En in die woorden staat dan, in die strofen staat dan, hij overlaat u met schoonheid en geluk. Dus je kunt je afvragen, wil deze tekst toch niet wat anders zeggen dan we op het eerste gehoor horen? Dat ik nu toch over deze tekst spreek, dat heeft te maken met een catechisatie van, nou zeg maar, een maand geleden ongeveer, of anderhalve maand, waarin we als catechisanten keken naar, wat is nou de gemeente? En wat zou nou een gemeente willen zijn waar ik bij wil horen? Hoe zie jij de gemeente van de toekomst? En daarbij gaan we niet alleen maar fantaseren van, dat vinden wij leuk, maar eerst eens kijken, wat zijn er allerlei bijbelse beelden over het gemeente zijn? En een van de beelden is de gemeente als bruid. Daar hebben we het over gehad en dat stond ook midden op het bord, tenminste alleen maar bruid. En de bedoeling was dat de catechisanten allerlei woorden erbij zouden schrijven die ze met het woord bruid associeerden. Nou, er kwamen allerlei woorden, liefde uiteraard, trouw, feest. Als er een bruid en een bruidegom is, dan is er een feest. Ja, bruid, dan moet er natuurlijk ook een bruidegom bij. En geluk, dat hoort daar ook bij. En daar stond dan wel niet het woord schoonheid, maar mooi. Eigenlijk had ik dat ingevuld, want ik denk dat hoort er toch ook bij. Als je zo'n bruiloft hebt en je ziet de bruid, die is toch prachtig, die bruid. En ook de bruidegom natuurlijk, maar daar heb ik minder kijk op. Maar dat mag je dus, dat hoort er ook bij. Je mag mooi zijn, mooi voor elkaar. Je wil laten zien dat je vreugde beleeft, dat je er mag zijn. En zo hebben we gekeken, als we al die woorden zien van die je associeert met de bruid, wat zien we daar nou van de gemeente? Want de Bijbel zegt, de gemeente is de bruid van Christus. Op verschillende plekken komt dat naar voren. Ook zeker aan het slot zelfs van de Bijbel, daar zie je ook dat die bruid verwachtingsvol, hè, want zo'n bruiloft, dat is nog maar het begin. Je kijkt ergens naar uit. En die bruiloft, daar kijken we ook nog naar uit. En de bruid verwacht haar bruidegom. Maar hoe kunnen we nou, als je het hebt over trouw, waar zie je dat in de bruid? Nou, bijvoorbeeld in het trouw blijven, naar het luisteren naar de stem van de bruidegom in zijn woord. Trouw aan elkaar om bijeen te komen in de gemeente. En waarin zie je dat het feest is? Nou, daar heeft een van de catechisanten, schreef daar avondmaal mee. En toen we het daar later over hadden, zei ze, nou, als het avondmaal een feest is, dan mag er nog best wel wat veranderen in de gemeente. Want als je de gezichten ziet van de mensen die in het avondmaal is, ja, dan ziet het er niet altijd even feestelijk uit. En ik denk dat ze gelijk heeft. Wij vieren het feest van de overwinning in het avondmaal. Overwinning van dood en zonde. Het feest van het nieuwe verbond dat Jezus met ons sluit. Dat is toch iets feestelijks? Dat mag je toch ook laten zien als gemeente. Dat je daar naartoe leeft en dat je dat heerlijk vindt om met elkaar te vieren. Maar goed, en toen zei ik, en mooi, wat zien jullie daar nou van? En toen zei iemand, ja, dat vond hij toch wel oppervlakkig om zo naar de gemeente te kijken. Van mooi, het gaat toch niet om hoe mooi je eruit ziet. En toen kwam ik weer, via een omweg dus weer terug bij die tekst die we nu gelezen hebben uit Psalm 103. Ja, we zijn ook helemaal niet mooi in onszelf. Hij overlaat ons met schoonheid. Dat is wat we vieren. De bruid die is mooi gemaakt. In het beeld van in de Bijbel is het juist de bruidegom die de bruid mooi maakt. Die haar bekleedt met een sierlijk gewaad. En zo kunnen we over deze dingen alleen maar spreken, over al die zegeningen, en ook die zegeningen dus die in Psalm 103 staan, als we die betrekken op Christus. Al die dingen zijn niet los verkrijgbaar. Daar gaat het natuurlijk niet om. Dat we een soort geluk zouden krijgen van God. Wat helemaal los staat van het geluk wat hij ons in Christus wil geven. Als we deze psalm willen lezen, dan moeten we ook kijken wat zegt hij niet alleen over ons, maar wat zegt hij over wat God ons in Jezus Christus aanbiedt. En dan betekenen al die woorden die hier staan, dat je zonden vergeven zijn, maar ook de schoonheid en het geluk. Niet wat je van jezelf misschien al zelfs vindt, dan al helemaal niet wat een ander van je vindt. Of dat wat jij neerzet, dat je gelukkig maakt. Maar wat hij doet en wat hij deed, daar gaat het om. Wat maakt in jouw leven uit dat je zo bent wie je bent? Nou, kijk daar nou maar eens. Wat vind je nou belangrijk? Allerlei dingen kun je lezen. Liefde, trouw, eenheid die er is, geluk. Ik denk, wanneer je al die dingen zoekt buiten Jezus om, dan zul je dat weer verliezen. En wanneer je dat vindt in hem, ja, dan houd je dat vast. En dan blijft dat. Dat is van blijvende waarde. Schoonheid en geluk uit deze tekst, die zijn alleen maar van hem afkomstig, maar ook alleen maar in relatie met hem. Schoonheid. Wat is dat? Nou, als we dat nu gewoon betrekken even op wat we ook vieren nu, het avondmaal. Dat betekent dat zijn bloed ons reinigt van alle zonde. Schoonheid wil zeggen dat je weer schoon voor God staat. Dat je er mag zijn. Dat hij al het verkeerde van je heeft weggenomen. Maar daarbij laat hij het niet. Want als dat zou zo zijn, dan zou je daar naakt staan. Maar hij bekleedt je ook nog met zijn gerechtigheid. Hij zorgt dat je er mooi uitziet met het kleed van zijn genade. Geluk, dat geeft hij ook, want Christus neemt de toorn van God van ons weg. Zodat wij voor hem kunnen bestaan. Geluk is dat hij de weg naar het vaderhart opent voor ons. En het geluk is dat hij het ook daar niet bij laat. Van zo, ik heb jullie gered en nu gaan jullie verder. Nee, hij wil een blijvende relatie met ons. Hij wil een blijvende band met ons. Er komt een eenheid en ook die eenheid vier je in het avondmaal. De eenheid van bruidegom en bruid. Dat is dus een liefdesband. Die eenheid tussen Christus en zijn gemeente is een band van liefde. Zo wil hij voor ons zijn. Om er weer eens terug te keren naar het begin. Ik zeg, in eerste instantie associeer je de schoonheid en het geluk met alles wat de westerse wereld nastreeft. Ik weet niet of u het kunt herinneren, maar enkele jaren geleden was er een 26-delige serie interviews van Wim Keizers. En hij vroeg aan de mensen, vertel me nou eens, wat is het nou wat het leven de moeite waard maakt? Wat is nou de schoonheid en de troost van het leven? Waar leef jij van op? Wat vind je belangrijk? Wat bij alle dingen die je hebt nagestreefd en ervaren hebt, wat vind je daar goed in? Nou, dat waren mensen van die een verschillende achtergrond hadden. Waren mensen die wat bereikt hadden in het leven. En dat kon een zangeres zijn. Maar ook een atoomfysicus of wat dan ook. Mensen die ook hebben leren nadenken over de dingen. Maar nou vroeg hij dus, wat maakt nou het leven de moeite waard? Nou, de serie die was denk ik ook de moeite waard om te bekijken. Het was heel boeiend om te zien wat mensen nou echt beweegt. Dus het was echt prachtig om te zien. Ik weet niet of er mensen onder u zijn die het gezien hebben, die serie. Ik zie enkele mensen knikken. Nou, het was echt de moeite waard, niet waar? Ja, om dat te volgen, zeker, ja. En wat nou eigenlijk het belangrijkste was, dat kon je vaak niet onder woorden brengen. Voor de ene was dat een stuk uit de Matthäus Passion. De andere zag iets in een bloem, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd gaf het mij ook wel een gevoel van, wat nou jammer dat zulke mooie mensen, en die zo goed hebben nagedacht over de dingen, en die ook best gevoelig zijn voor wat van waarde is, dat die het nou zoeken waar je het eigenlijk niet kunt vinden. Maar niet zoeken waar het te vinden is. Dat gold trouwens niet voor alle 26 hoor, maar voor de meesten wel. Die zochten het niet waar je het vinden kunt. Die zoeken de schoonheid en het geluk van het bestaan buiten Jezus om. Maar ik denk dat we als gemeente iets hebben en wat we ook vast moeten houden en waar we ook blij mee kunnen zijn, dat we weten waar we het kunnen vinden. En ik hoop dat u dat ook gevonden heeft. Schoonheid en geluk. Je kan ook zeggen, wat maakt het leven de moeite waard? Dat vind je ook in Jezus Christus. Om aan te sluiten bij die serie, Hij overlaat u met de schoonheid en de troost. En als ik dan die woorden troost, dan denk ik gelijk natuurlijk aan de Heidelbergse catechismus. Wat is nou je enige troost? Waar komt het uiteindelijk op aan? En wat en wie is het die het leven de moeite waard maakt? Dat is toch Hij. En te weten dat je van Hem het eigendom bent. Dat je samen als bruidsgemeente bij Hem hoort en Hij je vasthoudt. En dat uiteindelijk niets je van Zijn liefde kan scheiden. Hij overlaat u met de schoonheid en de troost. En dat mogen we vasthouden. En daar mogen we van leven. En dat mogen we straks ook vieren in het avondmaal. Want meer doen we eigenlijk niet dan dat vieren. Dat we bij Hem horen. En dat alles wat ook maar scheiding kan maken. De dood. Ziekte. Alles wat genoemd wordt ook als negatief in Psalm 103. Ons kortstondige leven. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Amen. We zingen nu gezang 460. 1, 2 en 3. Gezang 460. 1, 2 en 3. Voordat wij het avondmaal met elkaar vieren, wil ik daar ook wel enkele woorden over lezen. Ik heb dat al eens eerder hier gelezen, dezelfde woorden. Maar juist omdat die psalm zo uitkijkt naar de bruiloft, en het heeft over de bruid, wou ik toch ook iets zeggen over het Koninkrijk van God. Dat is een van de dingen waar we bij stilstaan aan het avondmaal. En dat komt omdat Jezus zelf heeft gezegd dat hij met ons de wijn nieuw zal drinken als het koninkrijk komt. Dat zegt hij bij de instelling van het avondmaal. En ik lees weer enkele woorden uit het boekje van Arjan Mulder. Dat heet De Ontdekking van het Avondmaal. Mooi boekje wat ik u best kan aanbevelen. Dus, zegt hij, het koninkrijk van God heeft dus alles met het avondmaal te maken. En het Bijbelboek dat ons de meest indringende beelden geeft van de komst van het koninkrijk is natuurlijk het boek Openbaring. In Openbaring 19 staat beschreven dat God aan het einde van de geschiedenis het koningschap op zich neemt. En tegelijkertijd wordt die gebeurtenis dan de bruiloft van het lam genoemd. Als het koninkrijk komt, zal het bruiloft zijn van het lam en zijn gemeente. Die twee zullen samengaan en bij elkaar wonen. En Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, krijgt in zijn visioen heel nadrukkelijk de opdracht om op te schrijven: gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Bij de komst van het koninkrijk zal er een maaltijd zijn, en dan wel een bruiloftsmaal. Dat is alweer de vierde maaltijd waarnaar de maaltijd van de Heer blijkt te verwijzen. En wie voor dit bruiloftsmaal genodigd is, is gelukkig. Dan vraag je natuurlijk wel af wie de genodigden zijn. In het Grieks wordt hier voor het uitnodigen het woord roepen gebruikt. Feitelijk hetzelfde woord als in het woord ecclesia, dat wordt vertaald met kerk. Letterlijk betekent dat degene die eruit zijn geroepen, namelijk uit een leven zonder God. Is het bruiloftsmaal dan gereserveerd voor de kerk? Inderdaad, maar dan moeten we niet denken aan de kerk als instituut, maar aan de kerk als de verzameling van al die mensen die persoonlijk gehoor hebben gegeven aan de roepstem van God. Jezus zelf heeft het vaak over die roeping gehad. Hij zegt: ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En in een aangrijpende gelijkenis in Matthäus 22 maakt Jezus zelf ook de vergelijking van het koninkrijk en een bruiloftsmaal. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. In die gelijkenis willen de mensen die zijn uitgenodigd, geroepen staat er letterlijk, niet naar het feest komen. Jezus laat met dit verhaal zien dat God iedereen roept. Maar alleen wie beseft dat hij zonder God een verloren zondaar is en zich laat uitroepen uit een goddeloze wereld en alles wat hem of haar daar bindt, die zal met hem bruiloftsmaal vieren. En ja, die is dan gelukkig, zoals Johannes schrijft. Jezus werkt in zijn aardse bestaan naar die komende bruiloft toe. Het is dan ook echt geen toeval dat zijn allereerste openbare optreden, wat we kunnen lezen in Johannes 2, zich afspeelt op een bruiloft, de bruiloft in Kana. Dat optreden is een soort beginselverklaring. Het eerste wat iemand doet, dat zet immers de toon. Daaraan zie je wat je kunt verwachten. De evangelist Johannes beschrijft dan ook heel nadrukkelijk het optreden van Jezus op de bruiloft in Kana als het begin van zijn tekenen, zoals dat in de NBG 51 staat. Wat Jezus doet op die bruiloft is een teken en dat verwijst ergens naar. Als we dat beseffen is het wel heel mooi om te zien wat Jezus daar doet. Want wat doet hij? Er staan daar vaten voor het Joodse reinigingsritueel. Dus voor het ritueel spoelen van handen, bekers enzovoort. Die vaten waren door veelvuldig spoelen blijkbaar gedeeltelijk leeg geraakt. Jezus laat ze bijvullen en verandert dan dat water in wijn. Maar waarom gebruikt hij niet gewoon wijnvaten om daar wijn van te maken, zoals je zou verwachten? Omdat Jezus met dit teken gaat laten zien wat hij komt doen op aarde. Die watervaten zijn een beeld van het oude verbond, waarin uiterlijke en herhaalde reiniging moest plaatsvinden. Dat gaat Jezus veranderen in een nieuw verbond, waarin het vergieten van zijn bloed blijvende verzoening bewerkt. Het water van het oude verbond verandert in de wijn van het nieuwe verbond. En wat lezen we direct na het verhaal van de bruiloft? Het was vlak voor het Pasen. Dit is een paasverhaal. En dat is het natuurlijk ook helemaal als je het zo leest. Wat Jezus doet is dus niet in eerste plaats voor de gezelligheid, zodat het feest lekker door kon gaan. Wat hij hier doet, heeft een veel grotere betekenis. Eigenlijk kan deze geschiedenis alleen maar begrepen worden binnen het grote geheel van wat hij doet. En zo is ook dit wonder, net zoals zoveel anderen, eigenlijk een mini-evangelie. Want hij doet geen kunstje, maar iets heel wezenlijks. Messiaanse openbaring. Op de grens van het oude verbond en het nieuwe verandert hij alvast zinnebeeldig het oude in het nieuwe, als een teken van wat komen gaat. Jezus laat daarmee zien dat hij eigenlijk komt voor een bruiloft. Hij komt om de bruiloft van God en mens voor te bereiden, die uiteindelijk gevierd zal gaan worden. Daarom staat er een bruiloft van het begin van zijn werk, precies op de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En als Jezus in Lucas 22 de instelling van het avondmaal verbindt met de komst van het koninkrijk, dan is dat dus ook een aankondiging van de komende koning, van de komende bruiloft, en dus een rechtstreekse verwijzing naar het komende bruiloftsmaal. Zo is in dit vierde element van de maaltijd van de Heer een vooruitzien naar een komend bruiloftsmaal, het feest van de voltooiing van Gods plan. En weer blijkt het avondmaal een feestmaal te zijn. Tot zover deze woorden. Laten we nu met elkaar bidden voor de viering van het avondmaal en onze gebeden eindigen met het bidden van het Onze Vader. Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we hier bijeen mogen zijn, ook rond het sacrament van woord en beker, en dat we met elkaar ook mogen vieren dat u uzelf aan ons geeft. Dat u zelf de gastheer wil zijn aan deze tafel, daar bidden we om. Wil ons allen de tekenen van uw liefde aanreiken. De tekenen van de liefde zichtbaar in het werk van uw Zoon, onze Heiland, die zijn leven voor ons heeft gegeven en zijn bloed voor ons heeft gestort, die de overwinning heeft gehaald op zonde en dood en ons met zichzelf verbindt en met u. Heer, wij danken u dat we dat met elkaar mogen vieren en we bidden om uw geest. Geef dat uw geest ons met elkaar, maar bovenal met Christus verbindt. En dat we dat ook mogen ervaren, dat hij het is die ons overlaat met alles wat wij nodig hebben en zoeken in dit leven, met alle schoonheid en geluk. Geef dat we in dit avondmaal ook ons geloof gevoed mag worden, dat we bij u horen en dat u ons vergeven hebt alles wat verkeerd is en wil ons hart vernieuwen, zodat we ook oprecht u willen dienen en dat we mogen uitzien naar uw toekomst, naar de toekomst waarin u alles zal zijn in allen, waarin we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht, waarin u met ons allen maaltijd zal houden op de dag van de bruiloft van het Lam. Hier, daar kijken we naar uit. En geef dat dit brood voor onderweg ons staande mag houden in ons geloof. Dat vragen wij uit genade alleen, in naam van hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De maaltijd van de Heer is een geloofsmaaltijd en dat geloof willen we nu eerst staande en zingend belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die naar Christus verwijzen. Hij zelf is als gast hier aanwezig en verlangt er ook naar om met ons het avondmaal te vieren. Tegelijkertijd is hij niet lijfelijk onder ons aanwezig, maar weten we dat hij is aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En daarom laten we onze harten opwaarts heffen daar naartoe. Dat is de plaats van waar wij alle zegeningen, alle schoonheid en geluk ontvangen. Het brood dat we breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van ons Heer Jezus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Vaak lezen we na Psalm 103 als lofverheffing na het avondmaal. Als ons hart de vreugde ervaart die eruit gaat van de gemeenschap met Jezus Christus, dan willen we daar woorden aan geven. En zoeken we daar woorden van in de schrift. Prijs de Heer mijn ziel. Nu willen we met elkaar zingen uit deze psalm, uit de berijmde psalm, het tweede en het derde vers van Psalm 103.
Thank you.
Voordat we onze gaven gaan geven, gaan we ook ons dankoffer brengen. Dus eerst gaan we met elkaar danken. Laat ons bidden. Heer, dank u wel voor alles wat u ons geven wilt. Alles wat niet eens allemaal in woorden is uit te drukken. Vandaar dat we van u ook een zichtbaar teken van uw liefde hebben ontvangen. Brood en wijn, waarin u niet in eerste instantie ons verstand aanspreekt, maar ons hart. En we begrijpen er misschien niet zoveel van. En we kunnen het allemaal niet vatten. Maar wat zichtbaar wordt, is uw liefde voor ons, uw grote liefde. Uw alles opofferende liefde. Ja, dat u zichzelf daarin wegschenkt aan ons. Dank u wel dat we dat met elkaar mogen vieren. Dat we dat weer gedaan mogen hebben, deze zondag, in beide diensten. Beide diensten mochten in het teken staan van wat u ons geeft. Een nieuw verbond. En vergeving en verlossing van ons bestaan. En ook dat we daarin verwachting mogen hebben. Verwachting van uw komst. En wat is mooi om dan in adventstijd met elkaar avondmaal te vieren. Waarin we niet alleen uitzien naar de komst van uw Zoon, Jezus Christus, als kind in Bethlehem, dat we dat weer mogen terugzien, maar dat we juist daarin mogen zien dat u al uw beloften waarmaakt, alle beloften die nog uitstaan, met de komst van uw Zoon in heerlijkheid. Heer, leer ons daarnaar verlangen. Leer ons met uw kerk van alle tijden te roepen. Kom, Heer Jezus. En geef dat dat ons doen en laten in dit leven mag tekenen. Dat we leven als mensen met hoop en met verwachting. En dat we daarom de dingen die op ons wachten ook met verantwoording mogen op ons nemen. Wetend dat er taken zijn die u ons hebt toevertrouwd totdat u komt. Leer ons zo ook te woekeren met de talenten die we hebben gekregen. Bij onze opleiding op school, in ons werk, in onze relaties, waar dan ook. Zegen ons daarin. Zegen ons zo in de week die voor ons ligt. Deze week die uitloopt op het feest van de geboorte van Jezus Christus. Dat we daar naartoe mogen leven. Ik wil met uw zegen bij ons zijn, bij ieder van ons. Wees met de zieken. Wees met hen die alleen zijn. En zich eenzaam voelen. Die in huis gebonden zijn. Wees met uw gemeente hier. Bij al het werk wat gedaan wordt in de gemeente. Door kerkenraad en predikant. Wil daar met uw zegen nabij zijn. En ons allen vervullen met vreugde om het werk te doen. Met liefde en met toewijding. Heer, zo wacht het alles op uw zegen. En we bidden u, nu we de nieuwe week zijn ingegaan, ga met ons mee en leid ons in alle dingen. Dat vragen wij uit genade alleen. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie. En het slotlied is dan Psalm 105, het eerste en het derde vers. Psalm 105, vers 1 en 3. Na de collecte. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.